Het is de bedoeling dat wij vanmorgen eerst een bezoek brengen aan wat wij uit de Bijbel zouden moeten kennen als On. In het oude Egyptisch Inu. En hoe ze het tegenwoordig hier uitspreken, weet ik niet, want de plaats heeft een andere naam gekregen. Maar dat oude On maakt nu deel uit van de agglomeratie hier van Cairo. Het is dus eigenlijk een buitenwijk van Cairo. En men is er 100 jaar geleden ook begonnen met een nieuwe stadswijk te bouwen. Hoeveel kilometer het van hier is, heb ik geen flauw idee van. Maar het blijft dus eigenlijk nog Cairo. Dat we daar naartoe gaan, is niet omdat er nou zo geweldig veel te zien is. Al hebben we permissie gekregen om de plaatsen van opgravingen te bezoeken. Ik vraag me altijd af wat er van zulke aanspraken terechtkomt in dit soort landen. Maar dat zullen we dan wel zien. Maar dat we het bezoeken heeft heeft toch wel degelijk een belangrijke reden. En dat is omdat het een van de oudste plaatsen, een van de oudste steden ter wereld is. De officiële lezing is ongeveer deze, dat Om de hoofdstad was van het noordelijke deel van het noordelijke rijk van Egypte. Ik moet altijd nadenken. Neder-Egypte is dat in elk geval. De meest oorspronkelijke hoofdstad. Later, het is maar korte tijd geweest, later werd Memphis de hoofdstad waar we gisteren geweest zijn. Er was ook weinig meer van te zien, uiteraard. Maar de plaats als zodanig is in ieder geval te herkennen. Niettemin, On is wel het centrum gebleven altijd van bepaalde cultus van de zonnegod, wiens naam overigens in de geschiedenis veranderde. De details daarvan zal ik u besparen, want ik geloof er zelf ook niet zoveel van wat ze er allemaal van vertellen. Maar de Griekse naam Heliopolis is duidelijk genoeg, want Helios is de zon en Polis is een verzekering. En Polis is een stad. Dus gewoon de stad van de zon is het dus, de stad van de zonaanbidding. Nou zijn er natuurlijk al die mensen die zeggen, nou ja, dat is afgoderij en wat hebben wij daar te zoeken. Maar u en ik weten dat als we al die occulte verklaringen buiten beschouwing laten, dat de zon gewoon een beeld is van hetzij de schepper zelf, hetzij meer in het bijzonder van Christus zelf. En hoe u dat ook keert of wendt, toen in de tijd Jozef in Egypte terechtkwam, was dat hier in het noordelijke rijk in elk geval. Welke plaats toen de hoofdstad was van het rijk, weet ik ook niet, omdat de datering daarvan zeer problematisch is. Maar wel weten wij dat hij kreeg ene Asnat, sindsdien een Joodse naam, maar hij kreeg ene Asnat als vrouw. En Asnat was, en dat staat er elke keer bij in de Bijbel, de dochter van de overste van On. On was toen, voor zover wij weten, al lang niet meer de hoofdstad van het Noordelijke Rijk. Als het dan toch een belangrijke rol speelde, was het vanwege de zonnecultus die daar gepraktiseerd werd. En de overste van On is dus de hoge priester van On. Daar bestaat ook geen twijfel over. En die man werd de schoonvader van Jozef. Daarna vinden wij het vreemd en kijken of zoiets nog vaker in de Bijbel voorkomt. En jawel, de volgende belangrijke Israëliet die in Egypte terechtkwam was Mozes. En hij trouwde met de dochter van een hoge priester. In dit geval van Midian. Toch? Ja, een koningpriester. Dus dat is in de Bijbel is het symptomatisch, laat ik het zo zeggen. Om het eenvoudig te houden. Maar in ieder geval, zowel de zonen van Jozef, moet ik zeggen, zowel Ephraim als Manasse, daar staat elke keer van bij het, de zonen van Jozef, die hem Asnat, de dochter van de overste van On, hem baarde. Daar staat er elke keer bij, zodat het een belangrijke gedachte is, dat de eerstgeborene, en over het eerstgeboorterecht van Ephraim hebben wij in het verleden natuurlijk uitgebreid gesproken. Maar dat de eerstgeborene uit Israël, de grote erfgenaam van de belofte van het eerstgeboorterecht, was dus langs moederszijde afkomstig hier uit Heliopolis. En was de zoon van de hoge priester van de zonneaanbidding hier in Egypte. Dat is toch niet zomaar, uiteraard. Daarna, maar nu kom ik buiten de officiële orthodoxe theologie en buiten de orthodoxe Egyptologie. Heliopolis wordt geacht te zijn een van de oudste steden ter aarde. De oorsprong wordt gewoonlijk gelegd verder terug dan 3000 voor Christus. Dat is nogal wat, want dan zit je voor de vloed, hè, voor de zondvloed van Noach in elk geval. Maar het gaat nog verder, want we moeten nog eens een keer naar Berlijn ook. Want u weet dat heel wat zaken uit Egypte in Berlijn terechtgekomen zijn, in het museum al daar. Maar daar bevindt zich een zeer oude papyrus waarop de oorsprong van Heliopolis nog veel verder terug geplaatst wordt. En zowel van Heliopolis als van Gizeh wordt gezegd dat het de plaats is waar de wereld werd geboren. Er was nog een plaats, maar daar heb ik geen verder belang van kunnen vinden, dus die naam ben ik vergeten. Maar het geldt in ieder geval voor Heliopolis en Gizeh. De gedachte die erachter steekt, achter die redenering, is niet zo'n vreemde. En in de loop van de afgelopen maanden in elk geval hebben we daar hier en daar uitgebreid bij stilgestaan. De gedachte is namelijk dat inderdaad deze plaatsen, en in het algemeen eigenlijk heel Egypte, blijkt in de Bijbel in de eerste plaats en in elk geval een beeld te zijn van de oude wereld die eenmaal was, maar vergaan is door de wateren der vloed. Niet die van Noach, maar die van Genesis 1 uiteraard. En dus inderdaad die van 10.500 jaar voor Christus. Niet omdat ik dat geloof, maar omdat dat de datum is die door de geschiedkundigen gebruikt wordt, door de archeologen en bovendien door de zogenaamde zondvloedgeologen, zoals Ouweneel, waarvan wij dus altijd beweren dat die de verkeerde vloed voor hebben. U weet wel, Ouweneel heeft die oude vloed uit Genesis 1 afgeschaft. Die geloofde hij vroeger wel en later niet meer. Maar daarna heeft hij bij de zondvloed van Noach het jaartal 10.500 voor Christus geplaatst. En dat is precies de datum van de eerste vloed. Zo zit dat in elkaar, ja. Nou goed, daar zal ik maar niet verder op ingaan. Maar de gedachte is en blijft dat Egypte en vooral de oude heilige plaatsen van Egypte in de Bijbel minstens een type zijn van deze oude wereld die vergaan is door water. En vandaar het verhaal, maar dat hebben we de laatste Bijbelstudiedag tamelijk uitgebreid besproken. Vandaar het kenmerkende van Egypte dat het jaarlijks onder water loopt, of liep eigenlijk. Het water van de Nijl, dus door een vloed verging. En daarna als vruchtbare aarde daar weer uit de voorschijn kwam. Hetgeen elk jaar opnieuw de herdenking is van hoe in de tijd in Genesis 1 op de derde dag de droge land boven water verscheen. De verbinding die gelegd wordt, niet door de orthodoxe wetenschap, maar wel een andere kring, tussen Egypte en Atlantis, is dus niet zo ver gezocht. Hoewel daar gewoonlijk geen Bijbelse argumenten voor worden gegeven, maar die Bijbelse argumenten hebben wij uiteraard wel langs een hele andere lijn. Maar de gedachte blijft dat in het bijzonder deze plaatsen die we hier bezoeken inderdaad ooit heilige plaatsen waren, reeds in de oude wereld. Dat wil zeggen in de wereld voor Genesis 1 en dus inderdaad voor Adam, de wereld die toen was. En heel het idee dat als er belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden in de Bijbelse geschiedenis of in de heilsgeschiedenis, dat dan Egypte daar een rol in speelt, dat het altijd een oorsprong heeft in Egypte, dat is natuurlijk een illustratie van deze waarheid, dat heel deze tegenwoordige wereld uiteindelijk zijn oorsprong vindt in Egypte. Een wereld die in de tijd vergaan is, maar die door God hersteld werd tot wat je dit op dit moment is, opdat uit deze wereld inderdaad een nieuwe schepping tevoorschijn gebracht zou worden. Dat is heel het idee. De gedachte bovendien dat deze oude plaatsen inderdaad deel uit zouden gemaakt hebben van bijvoorbeeld Atlantis, zoals in sommige kringen genoemd wordt, is zo vreemd niet. En dat ongeacht het feit dat men nog heel wat andere plaatsen op aarde aanwijst en daarvan net zo goed hetzelfde zegt. Men zegt dat is, we hebben Atlantis gevonden. Kort geleden hebben ze het nog ergens gevonden, geloof ik, in Bolivia, ergens hoog in de bergen. Bij een meer, als ik me goed herinner, een week geleden of zo. En dan denk ik elke keer, ja, dat kan heel goed, want het gaat maar niet over een bepaald land dat vergaan is. Het gaat over heel de aarde die vergaan is. Dat men dat niet meer weet, is natuurlijk om een directe lijn door te kunnen trekken uit de wereld van pakweg 10.000 en meer jaren geleden. tot in onze dagen. Men gaat er altijd vanuit dat het gaat om dezelfde wereld, dezelfde mensen enzovoort. En u en ik weten dat dat niet het geval is. Dat die oude wereld echt helemaal werd afgesneden en dat een nieuw begin gemaakt werd wat de mensen betreft. In elk geval met Adam. Maar het zal u ook duidelijk zijn dat de duivel en zijn personeel er belang bij hebben om die onderbrekingen, die afsnijdingen te ontkennen. En net te doen alsof deze wereld gewoon zich continueert en zich ontwikkelt vanzelf tot een betere wereld, maar nog steeds dezelfde. En het probleem van deze zaken, al deze zaken ook die we hier in Egypte vinden, met name ook rond de piramide, is dat we aan de ene kant een duidelijk Bijbels basis daarin kunnen herkennen. Dat wil zeggen dat we Bijbelse waarheden daarin geïllustreerd kunnen vinden. Over de piramide hoop ik u dan morgen te spreken. Maar aan de andere kant is de grens niet duidelijk te trekken tussen wat nou volstrekt Bijbelse waarheid is en wat nou volstrekt onzinnige satanische leugen is. Daar zit waarschijnlijk het grote probleem, want u weet, een goede leugen is er altijd een die een hoog waarheidsgehalte bevat. En de duivel, die immers de leugen heeft uitgevonden, de vader daar zelf is, weet dat maar al te goed. Dat maakt het erg lastig, maar tegelijkertijd erg intrigerend. Als ik alles wat ik niet als Bijbels herken wegredeneer, dan blijft het toch zo dat hier ontzettend veel Bijbelse waarheid is terug te vinden. En de aanbidding van iets als de zonnegod lijkt mij voor de hand te liggen, want de zon is voor mij, als je het mij vraagt, de zon is voor mij gewoon God zelf, de schepper zelf, Christus zelf, degene die licht en leven geeft enzovoort en in stand houdt. Dat is een volstrekt Bijbelse waarheid, dus daar kan ik niks tegen inbrengen. En hoewel deze dingen ongetwijfeld in de greep van de duivel zijn gekomen, heb ik er geen probleem mee, want ik zeg altijd maar zo, als er al iets is wat de duivel gebruikt, dan is het altijd in de eerste plaats de Bijbel zelf. Maar die gebruiken wij ook. En onze verantwoordelijkheid is om de dingen uit elkaar te houden en inderdaad ons slechts te baseren op de Bijbel. En onze verantwoordelijkheid is ook om de dingen die we in de natuur, in de geschiedenis dus eventueel vinden, inderdaad te zien in het licht van die Bijbel. Ik weet niet of wij in Heliopolis nog het een en ander terugvinden. Ik denk wat herkenbaar is, ik denk het niet. Want het meeste van belang is daar in de tijd al weggehaald door westerse landen. Het meeste wat daar gevonden is, bevindt zich dus in musea in Parijs, Berlijn, Londen, niet in de laatste plaats. En een ander verhaal wat ik u de vorige reis, als u erbij was, heb medegedeeld, was het verhaal over twee obelisken die ooit stonden in Om, een tweeling, dat is een heel duidelijke zaak, hoorden bij elkaar, stonden voor een bepaald paleis. Eén van de twee is in 18 zoveel, eind 19e eeuw, met wat moeite vervoerd naar Londen, is aan de Britten cadeau gegeven. Het ding is nog met schepen al gezonken in de Golf van Biscay, zo hoort het ook denk ik altijd. Maar goed, die hebben ze er weer uitgehaald en er staat alsnog alweer heel lang aan de oevers van de Theems. En de andere, de tweeling daarvan, die staat in New York. Nou, precies de locatie weet ik uit mijn hoofd nou niet meer. Maar dat heb ik ooit wel eens een keer verteld. Het verhaal, maar dat wordt natuurlijk door orthodoxe archeologen niet bevestigd. Het verhaal is dat die twee obelisken gestaan zouden hebben voor een paleis. Maar dat moet het paleis van Jozef geweest zijn. De ene obelisk is die van Ephraim, de andere is die van Manasse. De beide zonen van de dochter van de hoge priester uit Om en tegelijkertijd de zonen van Jozef dus. En de ene die van Ephraim zou nu in Londen staan, de andere die van Manasse staat in de Verenigde Staten van Amerika. En kijk nog eens even op dat dollarbiljet wat u in uw zak hebt. U vindt er keurig ook inderdaad een piramide terug. En zo hoort het ook zelfs in zonder top. Maar daar hebben we het misschien een andere keer nog wel over. Wat zeg je? En dat oog zit erin, ja, ja. Het boze oog maakt men er altijd van, omdat men het altijd, als het over typologie gaat, gaat men in evangelische kring, dan wordt het ogenblikkelijk naar het occulte verklaard. Tot mijn verbijstering las ik laatst heel kort geleden een occulte verklaring van de dollarbiljet in het zoeklicht. door iemand wiens naam ik niet zal noemen, omdat het feit te veel was. Zo is het eenmaal. Want Bijbelse typologie kent men niet. En men weet niet eens dat die piramide zonder top een heel belangrijk Bijbels beeld is, wat we heel de Bijbel door tegenkomen, niet in de laatste plaats. Psalm 118, Efeze 2, 1 Petrus 2, om maar eens een paar plaatsen te noemen. Maar zoals gezegd, over de piramide hebben wij het een andere keer. In de eerste plaats dan maar even wat over het eigenaardige land waarin wij ons hier bevinden. Eigenlijk zou ik moeten wijzen op onze vorige Bijbelstudiedag, want toen heb ik toch tamelijk uitgebreid over de betekenis van Egypte in de Bijbel gesproken. En dan bedoel ik niet zozeer de historische als wel de typologische betekenis van Egypte. Want Egypte is in de Bijbel in ieder geval dat land wat elk jaar onder water loopt door de wateren van de Nijl. Water komt niet van de hemel, niet van boven, er komt geen regen, maar er komt water van beneden. En de vruchtbaarheid van dit land wordt dus ontleend inderdaad aan wateren die als het ware uit de afgrond komen van een onbekende bron. Dat weet u, hè? Dat van jaren zoeken naar de bronnen van de Nijl enzovoorts. Men weet niet echt waar het vandaan komt, was het idee. Maar op geheimzinnige wijze wordt vruchtbaarheid van deze wereld hier in Egypte ontleend aan de afgrond. Aan de wateren van de Nijl die elk jaar het land overstromen. Waarom dat zo is en waarom dat een rol speelt in de Bijbel, van waar deze unieke situatie, want die wordt in heel de wereld verder niet gekend. Dat is gewoon omdat Egypte de rol vervult van uitbeelding van de oude wereld, de wereld die ooit was, zoals dat heet. Want hoezeer het ook onbekend is in het algemeen. De Bijbel leert nou eenmaal dat God weliswaar in het begin hemel en aarde schiep, maar dat op een of andere wijze na verloop van tijd, maar we weten absoluut niet hoeveel, die aarde en zelfs de hemelen, dat wil zeggen heel de schepping, woestheid en ledigheid en duisternis werd, en in het bijzonder geoordeeld werd door water. Eigenlijk eenvoudig gezegd, maar ik weet dat het lachwekkend klinkt, maar eenvoudig gezegd, de wereld liep vol water. Dat was in de tijd dat ze nog stoppen hadden. Laat me zitten. Maar het is een belangrijk gegeven, want hoe dan ook, de Bijbel leert dat de wereld waarin wij leven sinds de zeven dagen van Genesis 1 niet de wereld in zijn oorspronkelijke situatie is, maar in tegendeel, het is een herstelde wereld die tot doel heeft, die een tijdelijk doel dient, namelijk het voortbrengen van een nieuwe schepping. Dat is waar het over gaat. En eigenlijk, ruw gezegd, vanaf de zeven dagen van Genesis 1 tot aan de jongste dag toe wordt de wereld geacht zwanger te zijn, opdat daaruit een nieuwe wereld zal tevoorschijn gebracht worden. Met andere woorden, in de dagen van Genesis 1, de bedoel dus de zeven dagen, in die dagen weken de wateren en lieten een droog land achter dat inderdaad vruchtbaar is. Maar ik bedoel het louter overdrachtelijk uiteraard. Maar het is wat hier ook letterlijk van oudsher voorkwam in Egypte. Dat is Egypte. Wij zijn geneigd grenzen te trekken van hier tot daar is Egypte. In werkelijkheid, Egypte is alleen het vruchtbare Nijldal. Dat wil zeggen de Nijldelta van Neder-Egypte in het noorden, waarvan wij ons precies hier aan de zuidelijke punt bevinden. En nog wel erg exact ook. En daarna de Nijlvallei die zich dan 1000 kilometer of zo of meer uitstrekt naar het zuiden. Dat is Egypte. Dat is dus dat land wat elk jaar steeds opnieuw uit de wateren verrijst en vruchtbaar is enzovoorts. En het is niet zo gek dat we in de Bijbel een figuur tegenkomen die dan in het bijzonder betrokken is bij de vruchtbaarheid van Egypte. Iemand als Jozef, die hongersnood moet voorspellen, aan de andere kant ook zorgt dat er toch voldoende te eten is voor het hele volk. Hoe dat ook zij, Egypte verwijst dus naar die oude wereld die uit de wateren inmiddels herrezen is. Dat wil zeggen, de wereld zoals die nu bestaat is voortgekomen uit de wateren van de grote vloed van Genesis. Niet 6, 7 of 8, maar Genesis 1 uiteraard. Men zou die twee vloeden niet verwarren zoals zondvloedgeologen doen. Ik geef het maar even terzijde op, want soms lees je boeken van die lui en heb je nog niet door welke, wat er eigenlijk mis mee is. Maar dit is een mis mee, dat men de verkeerde vloed voor heeft. Dat men spreekt over de vloed van Noach, maar in werkelijkheid spreekt over de vloed van Genesis 1, vers 2, om zo te zeggen. Niet alleen dat schriftgedeelte trouwens, want eigenlijk zouden we moeten verwijzen naar 2 Petrus 3. Dat is nog veel duidelijker, want daar wordt veel uitgebreider eigenlijk gezegd dat de oude wereld door wateren vergaan is. En verder is het natuurlijk zo dat de beruchte verlossing uit Egypte van Israël dus en per definitie plaatsvond door het water heen. En ze werden dus verlost door het water van de Schelfzee. Maar dat is niet anders dan precies hetzelfde beeld dat zich steeds opnieuw herhaalt. Geef mij de gelegenheid om meteen te zeggen, want ik weet ook nooit welke lijn ik moet vasthouden. Geef me meteen de gelegenheid te zeggen dat volgens de verhalen van de Egyptologen, de oude Egyptenaren meenden dat als men dood was, had men daarna een schip nodig om de wateren over te steken en om in het hiernamaals terecht te komen of wat dan ook. Voor dat doel zou men schepen begraven hebben hier aan, precies aan de andere kant van de piramide hier enzovoorts. Ik moet u zeggen, dat idee is niet zo vreemd, want hoe dan ook, van een oude naar een nieuwe wereld gaat altijd via een boot. Maar je hoeft het niet letterlijk te nemen wat ik nu zeg. En dat deden zij ook niet, want hoewel hier dan een boot gevonden werd van cederhout, die kun je dus bekijken aan de andere kant, heeft men zelfs boten gevonden gewoon van steen. Dat wil zeggen, die dingen hebben nooit gevaren. Deze wel, overigens, die heeft wel ooit gevaren. Is er aan te zien namelijk. Maar er werden ook gewoon boten van steen gevonden als begraven bij graven. Dus het hoefde niet echt te varen. Het is typologie. Een boot is de uitbeelding van hoe men vanuit deze vergankelijke wereld in de eeuwigheid terechtkomt, zal ik maar zeggen. Dat beeld kennen wij al jaren. In ieder geval sinds Noach. Toch? In de Bijbel meerdere malen aangehaald. Noach met zijn ark als beeld van Christus enzovoort, die inderdaad voor redding zorgt enzovoort. Dat is één ding, dat is naar de toekomst. Maar ik heb het idee, maar dat is niet in een paar woorden uit te leggen, dat oude idee van men moet door via een schip naar een nieuwe wereld, in een nieuwe wereld terechtkomen, dat feitelijk in de eerste plaats een herinnering is aan het verleden, want men zou via een schip eigenlijk uit die oude wereld in deze terecht komen. Dat is wat zou gebeurd zijn. Ik bedoel het niet letterlijk, zeg ik met grote nadruk bij. Ik geloof niet dat iemand ooit letterlijk uit die oude wereld in deze terechtgekomen is. Ik geloof niet in een continue menselijke cultuur of beschaving vanaf de dagen van die oude wereld tot in onze dagen. Maar wat ik wel geloof, en dat heb ik veel vaker uiteengezet, dus ik roep het nu alleen in herinnering. Wat ik wel geloof is inderdaad dat diegenen die leefden in die oude wereld in belangrijke mate in onze dagen nog steeds op aarde zijn, maar wij kennen ze als demonen. En ik hoop dat je ze niet kent, maar dat is een ander verhaal. Maar wij kennen ze als demonen. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat de zogenaamde oude wijsheden van de oude volkeren, met name dan in de eerste plaats de Egyptenaren, dat die rechtstreeks afkomstig is van de demonen. En daarom wordt de indruk gewekt alsof de geschiedenis van Egypte gewoon continu doorgelopen heeft gedurende meerdere tienduizenden jaren. Het is onzin, maar ons wordt wel meer onzin wijsgemaakt. Ik zal u wat anders vertellen. In de tijd heeft de westerse wereld, om zo te zeggen, kennis gemaakt met de Egyptische oudheden en geschiedenis. Met name was dat sinds de dagen van dat Alexander de Grote hier Egypte veroverde, dus sinds de dagen van de Ptolemeeën. In die dagen leefde nog ene Maneto, die is legendarisch geworden. Was een Egyptische priester, annex geschiedschrijver. Zijn boeken hebben wij niet meer, maar er zijn wel citaten van hem terug te vinden in andere geschiedschrijvingen enzovoorts. Maar Maneto die had een doorlopende geschiedenis van Egypte geschreven. Daar komt dat hele idee van dynastieën en het tellen van koningsdynastieën vandaan. Maar volgens zijn lijsten was er sprake van een continue geschiedenis van Egypte van enige tienduizenden jaren. Ik ben de exacte getallen vergeten. Maar zoals onze gids al gezegd heeft, van de week een keer kwam het voorbij, Die geschiedenis wordt onderverdeeld in drie perioden. Dat is namelijk de oudste periode. De eerste tijd heet het officieel, Zeptepi. De eerste tijd. Dat is de periode van de goden. En men zegt dan, ja, dat is mythisch, daar moet je niks van geloven. Maar niettemin, Maneto schrijft het, de periode van de goden. Daarna de periode van wat wij dan halfgoden noemen. Ook aangeduid als de volgelingen van Horus. Dat wil zeggen, niet echt goden, maar het was wel zoiets. Half mens, half god, enzovoort. En daarna een abrupte overgang. Er wordt dikwijls ook op gewezen. Een abrupte overgang naar de eerste dynastie. Dat wil zeggen, naar gewoon menselijke farao's. Waarvan de eerste dan was Menes. Ook genaamd Narmer. De een is de Egyptische naam, de laatste. En de ander is de Griekse naam. De eerste dynastie en zo verder. En dat waren dan ineens gewone mensen. Daar weet de wetenschap uiteraard helemaal geen raad mee. Die zeggen, nou, het is overgang van mythologie naar echte geschiedenis. En het stuk wat op echte geschiedenis lijkt, neemt men serieus. Al die dynastieën, te beginnen bij de eerste, bij Menes. En ze wordt neemt men serieus. Dat ervoor was, dat gooit men over het algemeen weg, want dat zouden verhalen zijn. Hetgeen zeer onwetenschappelijk is om het zo te doen trouwens. Het spul wat je niet accepteren kunt weggooien, wat je wel kunt, eventueel kunt plaatsen, gewoon aanvaarden. Het is erg onwetenschappelijk. Maar ik heb er de volgende oplossing voor, er is niks moeilijks aan. De tijd van de goden was gewoon de tijd van in den beginnen, totdat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Dat is dus de periode van de wereld die toen was, de oude wereld, de eerste tijd, zeggen de Egyptenaren van huis uit. Zeptepi, de eerste tijd is dus de tijd van Atlantis, zo u wil. Maar we hebben nog een paar namen, maar we houden maar even de Griekse term aan. Die van Atlantis, dus het had ook Lemurië kunnen zijn of wat het maar wezen mag. Dat is de tijd van de goden, uiteraard. Daarna de tijd van de halfgoden, de volgelingen van Horus. Dat is de tijd van Noach tot aan de vloed van. De tijd van Adam tot aan de tijd van Noach. Dat klopt precies met de Bijbel ook. Want de Bijbel spreekt over die dagen als de dagen waarin de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen, waardoor die reuzen geboren werden. Nog heel wat langer dan. Inderdaad, ja, hij komt weer voorbij. Als ik het niet zeg, zegt een andere, dus ik moet het wel. Heel wat meer dan 2,10 meter, zal ik maar zeggen. Maar halfgoden, of wij onder die halfgoden van de Egyptenaren moeten verstaan, deze mannen van naam die van ouds geweest zijn, of hun verwekkers, dat is nog zeer de vraag, maar ik houd het erop dat dat heel goed zelfs hun verwekkers geweest kunnen zijn, dus die zonen gods. Maar hier worden ze genoemd de zonen van Horus. Dan wel volgelingen van Horus, maar ik wijs erop dat het woord zoon door ons met een bijbelse achtergrond nooit meteen gelezen zou worden als verwekt door. Dat betekent het woord zoon niet. Zoon is erfgenaam of volgeling, discipel, leerling, wat het maar wezen mag. En als men dus de farao's later noemt zonen van God, dan heb ik daar niet de minste moeite mee. Natuurlijk zijn ze dat. Dat zou elke koning zijn. Een uitdrukking van het werk en het wezen gods. Het is gewoon typologie, daar is helemaal niks moeilijks aan. En verder zeg ik dan maar, het hele idee dat men vroeger dommer was dan wij en dat men vroeger dit soort verhalen geloofde, is dwaasheid, is volkomen grote onzin. Men geloofde dat net zo min als wij nu, maar men wist toen nog wat van typologie en begreep het ook typologisch en wij doen dat niet meer. Nou ja, wij, u en ik hopelijk wel. Maar daar zit dikwijls het probleem. Maar houd dit goed aan elkaar. Drie perioden uit de oude geschiedenis. De periode van de goden, dat heet dan de eerste tijd. Daarna de periode van de volgelingen van Horus. Dat wil men ook wel tot eerste tijd rekenen. Maar dan moet men toch onderscheid maken wel. En daarna pas de eerste dynastieën. Ik hoop dat dat duidelijk is. En wij kunnen ook gerust de periode van Noach eerste tijd noemen. Maar de echte eerste tijd lag voor een nog vroegere vloed. En in het voorbijgaan wijs ik hem erop dat de vloed van Noach eigenlijk slechts tot functie heeft een schaduw te zijn en een type achteraf van die grote vloed waardoor eenmaal heel de aarde vergaan is. Daar gaat het om. Nou goed, dat laat ik dan buiten beschouwing, want daar heb ik natuurlijk in de loop der jaren vele uren over gesproken en bandjes over volgesproken. Dus ik doe dat nou maar even niet meer. Maar het gaat er maar om dat we dat beginsel vasthouden. Dan komen we automatisch bij het volgende punt. Het volgende punt is dan dat als we die lijn doortrekken en de Bijbel als historische bron boven alles stellen, hetgeen niemand ooit doet, maar wij hopelijk wel, dan betekent dat dus dat dus de eerste dynastie, de tijd dus van Menes dan wel Narmer, dat die begint na de vloed van Noach en zelfs ruim erna, want u en ik weten dat de volkeren der aarde volgens de Bijbel hun oorsprong vinden in Babel en in de spraakverwarring van Babel, dat was 130 jaar na de zondvloed, dan zijn wij ongeveer, zo uit het hoofd, ik kan er best een eeuw naast zitten, maar dan zitten we in de buurt van 2200, 2300 of zo, is het een korter, 2200, 2100 voor onze jaartelling. En dat is opmerkelijk, omdat die eerste dynastie door Egyptologen geplaatst wordt 3100 voor onze jaartelling. Daar klopt dan dus niks van. Dat heb ik toch, daar klopt gewoon niks van. Nou ben ik gelukkig niet de enige die dat beweert, want er was jaren geleden een man die is wereldberucht geworden. Namelijk Velikovsky van Joodse Huizen. Die bestond het om zich bezig te houden met de oude geschiedenis en de Bijbel inderdaad als historisch betrouwbare bron te beschouwen. Net als alle andere geschriften. En die heeft op zijn minst aangetoond, dus zeg ik het heel bescheiden, heeft op zijn minst aangetoond dat met groot gemak al die oude tijdrekening van Egypte en ook van andere volkeren, dat met groot gemak dat even mis zit. In elk geval. En dat nooit met zekerheid is te zeggen wanneer die gebeurtenissen hebben plaatsgehad. Hij demonstreert namelijk hoe die Egyptische oude chronologie tot stand gekomen is. Hoe het in elkaar steekt. En daarnaast laat hij zien dat je daar best de Bijbelse chronologie, de Bijbelse geschiedenis naast kunt leggen. Maar dan moet je wel de moed hebben om het zaakje een eeuwtje of drie, vier op zijn minst te verschuiven. Ik zal u wat anders zeggen. Men gelooft gewoonlijk dat in de dagen van de Hyksos, dat waren Semitische, dus Aziatische farao's die Egypte bezetten, dat in de dagen van de Hyksos Jozef, die immers ook een Semiet was, tot onderkoning werd aangesteld. En dat daarna, toen er een farao kwam die Jozef niet meer gekend had, dat was dan een farao van een volgende dynastie. Toen waren de Hyksos weer verdwenen enzovoorts. Er zijn er trouwens ook die zeggen dat de Hyksos de Israëlieten waren. Dat is ook nog een variant. Maar Velikovsky die zegt gewoon, ja, die Hyksos, die Hyksos kennen wij uit de Bijbel niet, maar in de Bijbel kennen wij een volk wat we uit de geschiedenis niet kennen. Dat zijn de Amalekieten. En toen Israël Egypte verliet onder leiding van Mozes, moest men meteen vechten tegen de Amalekieten. Die kwam men onderweg tegen. Maar was Egypte nog niet uit, dus liepen de Amalekieten voor de voeten. En Amalekieten zijn een belangrijk sterk volk in de oude Bijbelse geschiedenis. Velikovsky zegt gewoon, ja, die Hyksos, dat zijn de Amalekieten enzovoorts. Maar het gevolg daarvan is dat als je dat naast elkaar zet, als je dat synchroniseert in de geschiedenis, dan moet je of met de Bijbelse geschiedenis knoeien, dat doet men dus bijna altijd, dat doen zondvloedgeologen trouwens ook uitgebreid, Bijbelse chronologie knoeien. Of je laat de Bijbelse chronologie staan. En je moet even schuiven met de Egyptische chronologie. Zo zit het dan eigenlijk. Ik heb er geen probleem mee. Het probleem wat ontstaat is bijvoorbeeld dan dat als die eerste dynastieën pas van veel latere datum zijn, zeg maar van 1000 jaar later dan men gewoonlijk aanneemt, en de piramiden zijn gebouwd door de vierde dynastie, dan zijn die piramiden dus veel jonger dan men traditioneel aanneemt. En dat is ongetwijfeld niet het geval. Maar het punt is gewoon dat nog nooit aangetoond is, echt niet, op geen enkele manier, dat deze piramiden gebouwd zijn in de vierde dynastie. En dus inderdaad gebouwd zijn door Cheops Kefren en Menkaura, Mykerinos in het Grieks, laat me zitten. Dat is absoluut niet aangetoond. Onzin. Het enige waardoor ik dacht van het moet toch zo zijn, was dat men mij heeft wijsgemaakt dat ergens boven de, ik moet even naar boven kijken, dat ergens daarboven de zogenaamde koningskamer, waarin in die vertrekken die daarboven zijn, ik heb u een tekening uitgereikt, dus dan moet u dat terug kunnen vinden, daar zou de naam van Cheops in staan. En dat heb ik samen met, hoe noemen ze dat, steenhouwers, merktekens enzovoorts. Achteraf ben ik erachter gekomen dat, in de eerste plaats de spelling van die naam Cheops sowieso weliswaar overeenkomt met de spelling zoals men die kende in de vorige eeuw toen dat die inscripties zogenaamd ontdekt werden. Maar het achteraf gebleken is dat de spelling onjuist was. Zodat de verdenking bestaat dat de man die zegt ze te hebben gevonden, ze zelf heeft aangebracht. En dat is niet goed te bewijzen. Dat wil zeggen, er is geen duidelijk bewijs voor dat hij ze inderdaad gevonden heeft en dat hij ze niet zelf heeft aangebracht. En daarmee voor eeuwig bewezen heeft dat deze piramide van Cheops is. Daarmee heeft de man zijn naam onsterfelijk gemaakt, maar heeft ons met een puzzel laten zitten. Nou goed, dat soort puzzelstukken ga ik niet op in, want ik kan u onmogelijk alle details verstrekken van hoe het in elkaar steekt en waarom het zo is en waarom niet. En dat soort dingen meer. Bovendien, te bewijzen valt er toch niks. Te geloven valt er ook weinig, behalve de Bijbel. En dat doe ik nou eenmaal. Ik geloof dus dat deze piramiden niet gebouwd zijn door de lui van de vierde dynastie. Cheops, Keferhem en Kaura. Wij hanteren de naam. Ze moeten toch een naam hebben. Een nummer vind ik ongezellig. Dus dat zie ik niet zo zitten. Maar dat ze erin gebouwd zijn is ongetwijfeld onzin. Maar men zit altijd met het probleem. Men kent deze piramide als een perfecte piramide. Dat kun je nu niet meer zien. Maar dat is hij. Geloof mij nou, dit is de perfecte piramide. Op wat voor wijze dan ook. Misschien heb ik het er nog over. En dus, er zijn nog wat piramiden die zijn minder perfect. Die moeten dan van oudere datum zijn. Want volgens de evolutieleer komt het slechte eerst en komt het goede daarna vanzelf. Na enige oefening. Heb je dat? Wat dwaasheid is, want volgens de Bijbel begon het goed en werd het alleen maar slechter. De wet van Murphy past heel goed namelijk in de Bijbel. Maar dat even te zeggen. Ik geloof dat gewoon niet. Wat ik altijd aanhoud is dat volgens de oude tradities de piramiden in elk geval zijn gebouwd voor de zonvloed. Bij nader inzien is het nog de vraag of men dus de vloed van Noach eigenlijk wel bedoelde of een vloed nog een paar duizend jaar eerder. En daar zit de hele clou van het verhaal. Maar in de orthodoxe Egyptologie en archeologie worden die dingen gewoon niet geslikt. Daar heeft men, men noemt het orthodoxe Egyptologie en orthodoxe archeologie. Ik vind het een goede term, want u weet waar het gaat over orthodoxie. Betekent dat gewoonlijk dat men nergens voor open staat, alles al geregeld heeft, alles al weet, een eigen systeem heeft en wat er niet in past, wordt als ketters gewoon aan de kant gegooid en verboden. Nou, er was een beroemde Egyptoloog, dat is al zo'n wat 100 jaar geleden, die zei, Egyptologie, dat is geen wetenschap, dat is een vendetta. Een maffia-oorlog, zuster. En dat is het tot vandaag nog. Als je de geschiedenis volgt van de piramide en onderzoekingen hier rond de piramide in Egypte, dan kun je maar tot één conclusie komen. Namelijk dat op het moment dat er iets nieuws ontdekt gaat worden, grijpt Egypte in. Er mag niks meer gedaan worden. Dan grijpt de archeologische lobby in. Dan moeten al die mensen naar huis. U hebt waarschijnlijk ook gehoord van die Duitser. Ik kan het ook niet helpen dat het een Duitser was. Maar van een Duitser. Ja. Natuurlijk was het een Duitser die een robot gebouwd had en die zogenaamde luchtgangen liet gaan. En je hebt het allemaal op televisie gezien of rond een deurtje. Ja, ze hebben die man met die robot en al hier eruit gezet en ze hebben hem nooit meer toegelaten. En dat is nu 4 jaar geleden. 3 of 4 jaar geleden. Never meer. Kijk, zo werkt het. Dat wil zeggen, op het moment dat iets nieuws ontdekt gaat worden, ophouden, wegwezen. Enzovoorts. Want orthodox is orthodox en dat moet altijd zo blijven. Nou goed, daar kan ik dus ook niet tegenop. Maar ik zal u wat anders vertellen. Het is een paar jaar terug uiteindelijk, na enige tientallen jaren overigens, er is een systematisch onderzoek gedaan is naar de verwering van de, niet de piramide, maar van de Sphinx. De verhaal is goed bekend geworden, want toen men eindelijk toestemming kreeg om daar onderzoek naar te doen ter plekke, toen heeft meneer West, een Engelsman, en meneer West heeft de Engelsman geloof ik, ja. Die heeft John West, nou goed. Maar die heeft het zo geregeld dat hij een cameraman bij zich had om het hele onderzoek te filmen. En dat deed hij heel bewust, niet om er geld aan te verdienen, maar deed hij heel bewust om eventuele resultaten wereldkundig te kunnen maken buiten de officiële wetenschappelijke publicaties om. Hij zegt, want als je het via de wetenschappelijke publicatie wil doen en het is iets nieuws, dan komt het er nooit door, wordt het gewoon vergeten. Goed. Misschien kom ik er nog even op terug. Ja, ik kom er meteen wel op terug. Men heeft namelijk onderzoek gedaan naar martel, wat zich bevond tussen de stenen van deze piramide. Daar zat organische stoffen tussen. En daardoor werd het mogelijk om een C14 dateringsmethode toe te passen. Kan alleen bij organische stoffen. Nou, men kwam tot de ontdekking dat de piramide er toch minstens 1000 en misschien wel 2000, 3000 jaar, want zeker is niet te zeggen, ouder zijn, maar in elk geval veel ouder zijn dan de traditionele schattingen. En dus inderdaad van ver voor de tijd van Cheops. Maar dat onderzoek is nooit gepubliceerd geworden. Het is nergens in verschenen, het is gewoon doodgezwegen. Nou goed. Maar goed, John West in ieder geval met zijn onderzoeking naar de naar de Sphinx, naar de corrosie van de Sphinx. Corrosie, erosie, heet het officieel, maar het is toch hetzelfde, vooruit. Die had het dus beter voor elkaar, die was met een cameraman van de BBC en om te filmen enzovoort. En ik weet niet, toevallig heb ik die uitzending gezien waarin het gepubliceerd werd, midden in de nacht op de BBC. Dat moet een jaar of 3, 4 geleden geweest zijn. En het resultaat van het onderzoek hield in dat die Sphinx, als ik het kort zeg, dat de erosie van de Sphinx veroorzaakt was door zeer hevige en lang aanhoudende regen. En dat houdt in dat het ding aan de veilige kant getaxeerd 5 tot 7000 jaar oud is. Nee, van 5 tot 7000 voor Christus was het, geloof ik. Maar zoiets. Maar de man die het onderzoek zelf leidde, dat was niet de wetenschapper, niet de geoloog, maar John West, die zei nou, volgens gemiddelde schattingen kom je veel verder terug. Maar de geoloog wil aan de veilige kant blijven om niet helemaal uit zijn beroep gegooid te worden. Daar komt het op neer. Maar die zegt, het is 10.500 jaar. Neem een gemiddelde schatting op basis van het onderzoek. 10.500 jaar voor Christus moet het ding er al gestaan hebben, is de conclusie. En dat is wel aardig, want tot voor kort werd dat jaartal, 10.500 jaar voor Christus, werd beschouwd als de tijd van het verdwijnen van de laatste ijstijd. Maar de gedachte is dat het ding dus voor de ijstijd al gestaan moet hebben. Maar u en ik weten dat de ijstijd een overstroming is met water. Dan wel ijs, maar dat maakt ons niks uit of het bevroren is of niet. En dat dan dus daarmee, volgens dat onderzoek, aangetoond is dat die Sphinx inderdaad stamt van de oude wereld. En toen ik dat hoorde, dat was een jaar of 3, 4 terug, toen gingen bij mij alle belletjes branden, want wat dit soort mensen natuurlijk absoluut niet weet, is de typologische betekenis van Egypte in de Bijbel. Namelijk, Egypte staat voor die oude wereld die uit de wateren herrezen is enzovoorts. Dus toen ik hoorde dat die Sphinx uit die oude wereld zou stammen, in mijn termen dan, en daaruit herrezen zou zijn uit die wateren, ook nadat er echt een gewone vloed overgegaan zou zijn, ook door archeologen of door geologen aangetoond, toen dacht ik, ja, dat moet eigenlijk wel zo wezen. Dus toen heb ik mijn oude hobby opgevat van een jaar of 20, 25 geleden. En dus alles wat er over Egypte is weer eens nagezocht. En toen bleek mij, maar daar ben ik vroeger altijd over, heb ik altijd overheen gelezen. Toen bleek mij dat de oude piramideteksten, de oude inscripties, ook de grafteksten enzovoorts, zo zonder meer verwijzen naar de eerste tijd, de tijd der goden enzovoorts. Maar heel deze hoofdvlakte hier, dit plateau van Gizeh, zijn oorsprong zou hebben. Heb ik nooit geweten. Ik weet niet, ik heb er vroeger overheen gelezen. Tegenwoordig wordt er meer aandacht aan besteed vanuit kringen van New Age beweging. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar het lijkt geen twijfel dat volgens de oude Egyptische mythologie, de oude grafteksten, piramideteksten enzovoort, deze plek hier, maar het geldt net zo goed voor Memphis en Heliopolis, deze plek hier zou stammen uit de eerste tijd en beschouwd wordt als een heilige plaats uit de eerste tijd, uit dus de oude wereld. Het andere verhaal is dan dus dat die Sphinx daar hier best gestaan kan hebben ter markering van deze oude plaats. Dat is helemaal niks bijzonders eigenlijk. Maar ik denk dus, ik ben er vrij zeker van, ik moet slag om de arm houden omdat niet zwart op wit in de Bijbel staat, expliciet natuurlijk. Maar ik ben er vrij zeker van dat dit stukje hier, een stukje grond, ik weet het niet. Maar inderdaad een stukje is van die oude wereld die eenmaal door water verging maar weer opgerezen is. Maar het blijft dus de plaats, een plaats van hoge, occulte, demonische activiteit. Ik hoop dat dat in elk geval duidelijk is. En dat maakt het zo moeilijk om waarheid en leugen uit elkaar te halen. In elk geval, al zou u dit hele verhaal niet kennen, u kent alleen uw Bijbel en u ziet dit bouwwerk. En dan zou de vraag moeten zijn, waar doet het u aan denken? En er kan er maar één antwoord zijn, het doet u denken aan Efeze 2. Een bouwsel, toch, van Gods wegen. Ik zeg niet dat dit van God gebouwd is, ik heb het over beelden. Maar in Efeze 2, iets wat God bouwt, enzovoort. Een bouwwerk op een fundament. En dit plateau werd voordat de piramide gebouwd wordt geheel geëgaliseerd. Dat is aantoonbaar. Daarna geplaveid, helemaal vlak, horizontaal. Begrijp je me goed, een zijde van die piramide, heet dat een ribben? Nee. Nou, een zijde van de piramide is pakweg 230 meter, dus een 230 meter en dat in het vierkant. Helemaal en iets groter dan, helemaal geëgaliseerd en daarna betegeld. Dit plateau werd voordat de piramide gebouwd wordt geheel geëgaliseerd. Dat is aantoonbaar. Daarna geplaveid, helemaal vlak, horizontaal. Begrijp je me goed, een zijde van die piramide, heet dat een ribben? Nee. Nou, een zijde van de piramide is pakweg 230 meter, dus een 230 meter en dat in het vierkant. Helemaal en iets groter dan, helemaal geëgaliseerd en daarna betegeld. En toen werd de piramide erop gebouwd. Heb je een fundament of niet? Het is volkomen overbodig, want het is toch rotsbodem. Maar dat zou niet hoeven doen. Maar men heeft het gedaan. Fundament gelegd, daarop systematisch gebouwd. Met enorme nauwkeurigheid enzovoort. Dat is wat Efeze zegt, dat de Heer doet in onze dagen, bouwen op het fundament. Dat is Christus. En uiteindelijk moet het toe leiden tot de verschijning van Christus als de uiterste hoeksteen. Dat is niet een steen in het fundament, zeg ik altijd. De uiterste hoeksteen, naar Bijbelse spraakgebruik, is de topsteen van het bouwwerk. En u weet, de top van dit bouwwerk mist. Men zegt, hij is versleten, hij is eraf gewaaid, hij is eraf gesloopt. Het is gewoon onzin, hij heeft er nooit opgezeten. De oudste verslagen van de piramide zijn die van, voor zover wij ze kennen, zijn van Herodotus. Dat is nog van voor Maneto zelfs. 500 jaar voor Christus. En dat is een melding van de piramide zonder top. Alleen toen was er nog wel al die bekledingstenen. Die zaten er nog op. U ziet er daar nog een paar gereconstrueerd overigens. Bekledingstenen, hij is volledig gepolijst geweest enzovoort. Een nauwkeurig bouwwerk. Daarna de typologie van de piramide wordt u graag ook te kennen. Vierhoekig grondvlak, de vier. Vier staat voor de aarde, vier staat voor de wereld als zodanig. En zelfs in het bijzonder voor een vergankelijke wereld. Daarna is er nog maar één hoek aan het hele bouwwerk, dat is de top, dat is de vijf. Ik kan hem altijd met één hand zo gewoon uitbeelden. Een zeer veel voorkomende Bijbelse symboliek, vier tegenover één. Vier is het vergankelijke, die één, dat geeft het eeuwige. Eén is per definitie, die vijfde trouwens, is in de Bijbel per definitie altijd de onzichtbare. Elke vijf staat voor onzichtbare dingen. Vandaar dat wij ook leven in een vijfde bedeling. Een bedeling waarin niks te zien valt. Behalve dan deze oude piramide. Maar dat even terzijde. Het is gewoon Bijbels beeld. De gemeente gebouwd op de aarde, maar Christus zelf is degene die er leidingen geeft. Alleen hij is de onzinnelijke. Dat is de toepassing van de figuur van de piramide op de gemeente in Efeze 2. Maar hij wordt uiteindelijk in heel de Bijbel gebruikt, met name ook in Psalm 118, voor de bouw van de tempel, voor de bouw van Israël. Maar het is gewoon de uitbeelding van hoe uit deze oude wereld een nieuwe schepping tot stand komt. Dat zeg ik op Bijbelse grond. Maar na bestudering van de Griekse of van de Egyptische uitspraken over de piramide kom je precies tot dezelfde conclusie. Want nou komt de verklaring. De Egyptische verklaring is deze. De piramide is de uitbeelding van de stralen van de zon. Wij zeggen, nou, de zon schijnt alle kanten op, dus wij tekenen rondjes de zon en stralen eromheen in alle richtingen. mis. Egyptenaren deden het veel beter, wanneer het maar was. Namelijk, de zon is de ongrijpbare, de onzienlijke god. Dus de punt heb je niet. Maar op de punt hoort de zon te zijn dus eigenlijk. Hè? Lichtbron. En daarna schijnt dat licht in alle vier hoeken der aarde. Want vier is het getal van de aarde. Niet omdat die vierkant is, dat is flauwekul gewoon. Maar om vanwege de betekenis van het getal 4. Zo ontstaat de piramide. Ik was erbij dat iemand gisteren in het museum vroeg. Wat is dat voor... Wat is toch die driehoek in de kleding van de farao? Heeft hij een wat raar schotje voor, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of het u opgevallen is, zo'n rokje en dan zo'n driehoek. De gids zei, ja, het beeld eigenlijk hetzelfde uit als de piramide of zoiets. En daarna verstond ik niks meer of zei hij niks meer. Maar wat het uitbeeld, de vorm van de piramide, die van de bron van leven, van het afschijnsel. Ik zeg meteen de goede term. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is wat het is. Want Gods heerlijkheid wordt uitgedrukt in de zon. En de piramide is de uitbeelding van de stralen van de zon. Dat is al wat het is. En dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid, Hebreeën 1 vers 3, kortom, het is gewoon Christus, want dat is natuurlijk wat het is. Dat is elke berg, dat is elke steen trouwens. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar bij de kleding van de farao zag je ook in zijn kleed heel met grote nadruk de piramide uitgedrukt. Het betekent dat hij geacht werd de bron van leven te zijn. Hij wordt geacht voorspoed, prosperity was het woord dat steeds gebruikt werd, voorspoed te geven aan zijn volk. En dat is wat de piramide dus altijd uitdrukt. Daarnaast is ons gisteren verteld, of eergisteren, dat weet ik niet meer, dat kruisen, weet je wel, dat Hermes kruis, dat is het kruis met een rondje aan de bovenkant, dat is het teken van leven. Ja, dus niet een christelijk teken, het is al veel, veel ouder. Maar daarom is het wel een christelijk teken. Het teken van leven. Het leven komt tot stand via de dood. Ik blijf beweren dat een kruis, ook een vier, een beeld is van de vergankelijkheid van het leven als zodanig en dus van de dood. Maar het ene rondje erbij. Kijk, een cirkel staat sowieso weer voor eeuwig leven, dat weet je. Maar dat Hermeskruis, want zo wordt het geloof ik genoemd, dat is de uitdrukking van leven, ja, maar het is eigenlijk de uitbeelding van eeuwig leven. Leven dat verdwenen is in de dood, maar daarna is opgestaan, dus opstanding. Volgens gewone, algemene, typologische en bijbelse beginselen. Maar ook werd gezegd dat het teken stond altijd bij de naam van de farao. In zo'n cartouche, weet je wel, teken van de farao. En dan volgde gewoonlijk dat teken, dat kruis, als uitbeelding van leven. En er stond er gewoonlijk zo'n driehoekje voor, weet u nog? Degene die opgelet hebben, zo'n driehoekje voor, dat betekende dan prosperity, zei de gids dan, prosperity. Nou, dat driehoekje ervoor, dat is gewoon een piramide. Dat is gewoon een piramide. Dat is ook wat in de kleding van de farao werd uitgedrukt, enzovoort. En dat is wat deze piramide uitdrukt. Prosperity, voorspoed, maar in wezen, het drukt uit de levenskracht die voortgebracht wordt, gewoonlijk door de zon, want dat is de gedachte. Zal ik u nog eens wat vertellen? De obelisken. Een obelisk is gewoon een opgerichte steen. Dat vind je in de Bijbel ook. Hè? Daar, in Bethel, Jacob in Bethel, zet de steen over aan het zalft. En het is een opgerichte steen. U en ik weten al lang dat een opgerichte steen een beeld is van leven. Precies hetzelfde. En deze opgerichte steen hoop is uiteraard ook gewoon een beeld van leven. En een monoliet, dat wil zeggen die ene steen recht opgezet. Of dat nou door obelisk gebeurd is, of het als obelisk gebeurd is, dat doet er niet toe. Maar die opgerichte steen is gewoon een beeld van opstanding uit de dood. Daarom zetten wij in onze dagen nog steeds opgerichte stenen op een graf. Dat is duidelijk. Hè? Maar de clue van die opgerichte steen is eigenlijk dat op de obelisken, de Egyptische obelisken, bevindt zich wel degelijk een piramide. Eraan vast of los daarvan, dat doet er niet toe. Maar de top van een obelisk is een piramide. En men noemt het piramidion. De Griekse naam, Pyramidion. En we hebben zulke dingen zelfs zien liggen, los in het museum. In Cairo gisteren. Maar een Pyramidion als top van een obelisk drukt uiteraard hetzelfde uit als een grote piramide. Maar de aardigheid is, men... Men in het Egyptisch noemt men zo'n ding, zo'n wat wij een piramidion noemen, noemen zij een ben of een ben-ben. En als je maar een heel klein beetje Hebreeuws kent, weet je precies hoe het zit, want ben betekent zoon. Maar in het Egyptisch, betekent ben sunshine, zonneschijn. Ben is zonneschijn. En dus een piramidion, een piramide dus, in het Egyptisch betekent gewoon zonneschijn. Zo heet het ding ook, zonneschijn. Heb je dat? Maar met een Egyptische term, ben, die wij in het Hebreeuws kennen als de zoon. Maar er is niks moeilijks aan, want Christus, de zoon van God, is zoon van God, omdat hij de uitdrukking is van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En als God dus wordt voorgesteld door de zoon, wel, zonneschijn is dan de zoon, Christus, en dat is dezelfde naam voor ben, of zelfs dubbele naam, ben-ben. Dan betekent het zoveel als de grote zoon. He? Dat weet u toch? En dan heb ik het nog niet eens over de dubbelheid van het eerstgeboorterecht en Egypte met zijn dubbelheid enzovoort. Hoef ik allemaal niet bij te vermelden. Nou goed, wat hebben wij nog meer? De piramide dus als uitbeelding eigenlijk van Gods werk aan de schepping. 4. Is de schepping deze tijdelijke wereld in elk geval van Adam tot aan de jongste dag aan toe. Maar wat wij niet zien, wat wij niet kunnen waarnemen, wat wij onder de zon niet kunnen nazoeken, onderzoeken, naspeuren, wat er met wezen mag, dat is er wel. Maar wij weten het niet tenzij het aan ons geopenbaard wordt. Ik zat dus even in Prediken, dan wel in Romeinen 11, de laatste verse. Maar, en vandaar dat een echte piramide in deze typologische zin behoort gebouwd te worden of afgebeeld te worden zonder top. Vanzelfsprekend, zonder top. Die vijfde punt is zoek, de vijf is er niet, maar hij is wel de werkzame kracht en de oorzaak der dingen. Dat is de aardigheid van het boek Prediker, waar gevraagd wordt naar de zin der dingen. Het antwoord is, de dingen hebben geen zin. En daarna, en voor zover ze zin hebben, komt dat door zaken die boven de zon zijn, de onzinnelijke. En dat is precies wat de piramide van Altseer uitbeeldt. Namelijk het werk Gods. God die vruchtbaarheid geeft aan Egypte ook inderdaad, maar daarmee aan de hele wereld. Maar God zelf die zich verborgen houdt, die zich slechts bij gelegenheid bekend maakt. Maar dan gebeurt dat uiteraard door Christus die het afschijnsel is van Gods wezen enzovoort. Het is een volstrekte Bijbelse symboliek. En nou niet meteen zeggen, want wij zijn geen archeologen of geschiedkundigen, niet meteen zeggen, nou ja, dan moet een Bijbelse figuur die piramide gebouwd hebben. Zoveel die zeggen, Job heeft hem gebouwd. Anderen zeggen, Seth heeft hem gebouwd. Dat wil zeggen, de zoon van Adam enzovoorts. Ik weet het niet. Ik ben ook van mening dat die piramide niet noodzakelijk gebouwd hoeft te zijn met dit soort directe Bijbelse bedoeling. Want ik houd het erop dat ook de duivel belang erbij heeft om de waarheid voor te stellen, maar daarna zichzelf toe te eigenen. En dat is ook wat inderdaad gebeurd is. Maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk Bijbelse waarheid in herkennen. Wie hem gebouwd heeft, weet ik niet. Maar dat het de uitdrukking is van het werk Gods, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik vrees echter dat er nog steeds oneenigheid bestaat over de vraag wie uiteindelijk op die top hier gaat zitten. Maar wij weten het. Begrijp je wel? Waarmee ik maar zeggen wil, dat kunnen volstrekt ongelovige, goddeloze satanisten geweest zijn, bij wijze van spreken, die dit ding gebouwd hebben. Ja, dat kan best. Zoals er zijn die zeggen, maar een piramide is een feikentveld. De piramide is een occult symbool. Ik schrok er echt van. Een van de laatste uitgaven van het zoeklicht. Afbeelding van een dollarbiljet, er staat ook piramide op, losse top erboven enzovoorts. Kregen we toch even een occulte verhandeling. Wat een dwaasheid. Als wij toch dit soort symbolen zien, herkennen wij toch meteen wat het werkelijk voorstelt en gaan het niet verklaren op de wijze dat, zoals de tegenstander dat doet. Als wij een Bijbel in handen krijgen, dan gaan wij toch ook niet aan de kant van de tuinslangslaan staan en zeggen, nee, het was inderdaad de bedoeling dat men zou eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is een occult symbool enzovoort. Zo zit het toch niet? We gaan toch niet aan de verkeerde kant staan, integendeel. Nou goed, waar het om gaat dan is dat van oudsher En met name door christenen ook inderdaad deze piramide, de grote piramide, beschouwd wordt als een goddelijk symbool. Velen hebben meteen gedacht van dan moet die door van Gods wegen ook gebouwd zijn. Dus ja, dat is nergens voor nodig. Dat weet ik niet. Verder, er is ontzettend veel vanuit christelijke kring inderdaad toch over de piramide geschreven. Uiteraard niet vanuit de orthodoxe kring, want in de orthodoxe kring staan we per definitie natuurlijk niet open voor iets nieuws. Maar vanaf dat deze piramide werd opgemeten door Piazzi Smith in halverwege de vorige eeuw, is de piramide in verband gebracht met bijbelse zaken. En er is veel over geschreven. Niet altijd even gelukkig natuurlijk, maar dat is altijd met alles wat er geschreven wordt. En ik sta ook wat er geschreven is niet te verdedigen of iets dergelijks. Want ik weet het ook niet, maar wel weet ik dat de bouw van een dergelijk ding op deze wijze moet een of ander zeer hoog doel dienen. Het gaat niet om het praktisch nut. Het is onzin om te zeggen het is gebouwd om er iemand in te kunnen begraven of zo. Dat is zulke onzin. Ik denk altijd dat ze ooit nog eens in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, kan elke kerk zijn, opgravingen doen over bewijzen van spreken, hè? Weet ik hoeveel duizend jaar. Dan zullen ze zeggen, ja, dat is een prachtige kerk en is gebouwd als graf. Het is een graf. Kun je bewijzen, want het barst van de graven. Je kunt nergens je voet zetten, je loopt weer over een iemands graf heen. Daar. Maar dat wil nog niet zeggen dat het als graf gebouwd is. Dat is ook niet zo, toch? Het feit dat er graven zijn, wil niet zeggen dat het een graf is, et cetera. Het feit dat, zal ik even wat anders vertellen. Het feit dat er op Trafalgar Square een beeld staat, een pilaar met een beeld van Nelson, wil niet zeggen dat door Nelson Trafalgar Square gebouwd is. Dat heb je toch, hè? En zelfs als hier een beeld gevonden wordt van, zelfs hier een beeld gevonden zou worden van Cheops of Kefren of zo, dat is namelijk gebeurd, dan wil het nog niet zeggen dat zij deze piramide gebouwd hebben. Ze kunnen wel een dagje op bezoek geweest zijn zoals wij en toevallig een rijbewijs verloren hebben. En dat portret hebben ze later gevonden en dan, nou ja, dat is onzin natuurlijk. Maar het kan wel dat die farao's gedacht hebben, dat zijn grote dingen, daar wil ik in begraven worden. Why not? Ik bedoel, je bewijst er niks mee. Integendeel. Ik geloof er dus ook niet in. Ik denk dat het een hoger doel dient. Verder, ik zal er even wat zeggen van die piramide. Niet alles, want het zou een lijst van een paar meter worden. Maar zo even om een indruk te wekken. Gebouwd op een kunstmatig plaveisel ter dikte van 50 centimeter. Daar zitten we zeker op of zo. Nu? Nou goed. Maar dat werd weer aangebracht nadat eerst de rotsbodem geëgaliseerd was. Was voorkomen overbodig, maar vooruit. Maar men heeft het gedaan. Er ligt bovendien nauwkeurig waterpas. 230, 250 meter, alles bij elkaar zo'n beetje. Waterpas. Wie doet zoiets? Is nergens voor nodig voor een steenhoop, enzovoorts. Nou goed, afmetingen, die weet u langzamerhand, hoop ik, hè. 230 meter is het zo. En diagonaal is het iets van 325 meter. Nou goed. Piramide staat, je kunt wel rustig zeggen, 100% noord-zuid georiënteerd. Beter kan niet, want we weten niet nauwkeurig waar noorden en zuiden ligt. Ook vandaag niet. Dan krijg je meteen magnetische noorden, geografische noorden, wat dan weer?
Deviatie.
En heb je nog deviatie? Wat is dat nou, deviatie? Nou goed. Dat is een dwaarleer, daar hebben we het een andere keer over. Deviatie. De dalende gang, de ingang aan de noordkant, wijst exact naar de hemelpool. Dus exact naar het noorden. Ja. Nou goed. Dan hebben we nog een hele mooie. Eén zijde, één lengte, één zijde dus, hè, is... Dat heb ik een komma verkeerd staan volgens mij. 3652,42 piramide inch. Zeg ik het goed, Ben? Jij bent goed in hoofdrekenen, heb ik begrepen. Ja? 36.524,2 inch. Piramide inch, die is een duizendste groter dan een traditionele Engelse inch. Dat verhaal zal ik me niet verder vertellen. Maar heb je dat getal opgeschreven? 36524,2. Dat is precies de lengte van het jaar, zonnejaar. Hoe wisten ze dat? Domme jongens dus, hè? Die oude Egyptenaren. Hoe wisten ze dat? Het verhaal is nog veel ingewikkelder, maar dat kan ik niet eens uitleggen. De zijde van de piramide was recht, dat wil zeggen, toen de dekstenen erop zaten. Maar nu de dekstenen eraf zijn, blijkt dat het hart van de piramide, van deze rotsen dus, blijkt dat de zijde van de piramide inderdaad naar binnen loopt. In het midden loopt die dan weer een stukje recht. En dan weer loopt hij naar buiten, naar de punt. Dat wil zeggen, de zijden van de piramide zijn ingedeukt. Volgt men nou dan kan men nog twee metingen maken. De ene is die van de hoek langs de rotsen naar halverwege de piramide. En dan vandaar weer naar de punt. Dan heb je dus iets meer dan een gewone rechte zijde. En je kunt hem ook nog volgen vanaf de punt tot aan het middelste rechte stuk. Het middelste rechte stuk volgen en dan weer naar de punt. Dan heb je nog een meting. Die ligt daar tussenin. Dat hoef je niet allemaal gevolgd te hebben. Maar je krijgt dus drie metingen die een fractie van elkaar verschillen. En het ene is, nou, die namen ben ik helaas kwijt. Het ene is het zonnejaar, de andere is het anomalische jaar. En dan heb je nog een soort jaar. Nee, je hebt namelijk drie soorten jaren. Afhankelijk van wat je meet. Met betrekking tot astronomie. Er zijn drie verschillend. Het komt er verschillend uit. Al die drie maten liggen dus vast in één zijde van de piramide. En u hebben er nog nooit van gehoord van die verschillende jaren. Nou, zij wel. En ze hebben het hierin vastgelegd. Dat is dus duidelijk om inderdaad grondwaarheden vast te leggen. Om te laten zien dat men inderdaad niet te licht over deze piramide zou denken. En dat er intelligente mensen met opzet bezig geweest zijn om informatie daarin te steken. En om serieus genomen te worden enzovoorts. Zo zit het dan toch? Nou goed, er zit nog veel meer aan vast. Want waar men het meest over heeft is niet hierover, maar over het getal pi. Want de omtrek gedeeld door de hoogte is pi of 2pi, dat wil ik afwissen, want ik ben heel slecht in overrekenen. De omtrek gedeeld, ik heb het hier misschien wel staan. Omtrek gedeeld door hoogte is 2pi.
Is de afkorting van
piramide 1? Nee, pi is het getal pi van de kwadratuur der cirkel, zuster. Of is het der cirkels? Ja, misschien. Ja, waarom het pi is? Omdat het van een piramide. Goed, omdat het in de piramide. Maar men zegt dat de Grieken bij toeval drie eeuwen voor onze jaartelling toevallig het getal pi gevonden hebben. Maar dat kan niet, want het is hier demonstratief in de hoofdafmetingen van de piramide vastgelegd. Ze wisten dat dus wel degelijk. Enzovoorts. Nou, verder zal het u niet interesseren, maar er zijn 203 steenlagen. Een normale laag is er een van 60 centimeter. Stenen van 60 centimeter hoog, behalve de onderste 8 lagen, die hebben een dubbele dikte.
Waarom is dat?
En de 35ste laag heeft een dubbele dikte. Als je dan vraagt waarom is dat, ligt meer voor de hand, want dat is natuurlijk helemaal dwars, die 35e laag. Want het heeft niks met de constructie als zodanig te maken. Ik weet het niet. Het zijn getallen die erin uitgedrukt worden. En daarna kan ik er alleen maar naar raden, want er valt niks van te bewijzen. 8 dikke lagen. Hoezo? Van de eerste tot de 8e dag. Van de oude schepping naar een nieuwe schepping. 8 staat voor een nieuwe schepping. Weet ik veel. Ik weet het niet. Daarna 26 lagen. He? 26 lagen. Nee, dat is de naam van Jehovah. 26. Dan 1 laag. En dan zo verder. Maar meer weet ik er niks over te zeggen. Verder, deze plek, de piramide staat over de meridiaan die het langst over land loopt. Heb je dat? Hij staat precies op de meridiaan die het langst over land loopt. De langst over land lopende meridiaan. Dus die begrijpt, vraag het maar aan een ander. Wat men ook zeker weet, is dat die ligt op het, meetkundig, op het zwaartepunt van alle vaste landen ter wereld. Zwaartepunt, meetkundige. Op het zwaartepunt van alle vaste landen ter wereld, inclusief Amerika en Antarctica. Heel speciale plek dus, geografisch. Verder, ja, dat is een hele sprong even dan. Maar ik denk dat de piramide en Sphinx in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen in de duizend jaren. Omdat in Jesaja 19, vers 19, aangekondigd wordt dat in die dagen de Heer een teken zal hebben, een opgericht teken in Egypteland, een monument in Egypteland. Er staat zelfs in het midden van Egypteland. En er staat bovendien opgericht teken aan haar landpalen. Het normale parallelisme veronderstelt dat het om één en hetzelfde ding gaat. Aan de andere kant, het midden en aan de landpalen, dat veronderstelt dat het niet om hetzelfde ding gaat. Dat is een andere plaats. En toch kan het over hetzelfde ding gaan, maar dan moet hij hier staan. Want dit punt hier is de officiële, ook geografische zuidpunt van Noord-Egypte, van Neder-Egypte. Om de eenvoudige reden, ik weet niet of je het je voor kunt stellen, je hebt de Nijl, stroomt naar het noorden, naar de Middellandse Zee. Aan het noorden is dan die delta, weet u wel. Die delta is namelijk precies een kwadrant van een cirkel, een kwart van een cirkel. Wordt ook dikwijls zo afgebeeld, om te demonstreren. Precies de kwart van een cirkel. Cirkelboog en dan een hoek van 90 graden eronder. En precies op die hoek ben je hier op de plek van de piramide. Dat is dus aan de landpalen van, althans, noordelijk Egypte, Neder-Egypte. Aan de andere kant, waar het ligt aan, in het middenpunt van een cirkel, waarvan die Nijltel dat delta een kwadrant is, kun je dus ook zeggen in het midden des lands. Of waar zoek je anders in het midden des lands? Hoeft niet, maar het kan. Je kunt zeggen, dat zie ik niet zo. Kan je ook anders uitleggen? Ja, dat kan je met de hele Bijbel ook. Kun je ook anders uitleggen. Dus laat me zitten. Maar het is een heel opmerkelijke plek, in ieder geval dan. Nou, voordat we erin gaan, ik meen dat ik een kaart heb laten uitreiken waar in ieder geval die gangen op staan. Die komt uit een boek. Daar moet je niks van geloven wat erin staat. Dat mag wel hoor. Nee, het mag wel, maar daarvoor heb ik het niet uitgereikt. Die heb ik dus niet gemaakt, die kaart. Die heb ik gewoon even uit een boek gehaald om een schema te geven van hoe die gangen zijn. En om in ieder geval te laten zien dat het ding al sinds jaar en dag met Bijbelse waarheid in verband gebracht wordt. Er wordt ook een profetisch schema werd ontwikkeld, want niemand gebruikt het meer omdat de duizend jaren hadden lang begonnen moeten zijn dan inmiddels. Dus het klopt sowieso niet. U mag het wat mij betreft ook vergeten. Maar niettemin valt er wel degelijk in de ruwe schets van die gangen, valt wel degelijk het werk Gods in te herkennen. Ik denk dat het in de aanvang een goede gedachte is. Die ingang, de gang die er binnen gaat vanuit de noordkant, loopt immers inderdaad naar beneden, naar een kamer beneden ergens. En als je dat typologisch interpreteert, dan gaat het dus over een weg die afloopt van Jeruzalem naar Jericho. Leuk hè, Jericho heeft namelijk dezelfde betekenis als Egypte. De laatst gelegen plaats op aarde had 300 meter onder water moeten liggen, maar niettemin is hij daar. Het had nooit herbouwd mogen worden, maar het werd wel herbouwd. En er kwam ook iemand zijn ben aan te pas. Ben, vezels. Dat kan ik nou niet uitleggen dus hè. Maar aflopende weg, dat wil zeggen het loopt verkeerd af. Het is een weg die leidt tot in de dood. En normaal als piramiden gangen hebben, voor zover bekend, zijn het altijd gangen die recht naar beneden lopen. En dat is het dan. En gewoonlijk komt men of op niveau uit, dat wil zeggen op het niveau van de aarde zelf, of daaronder. Dit is de enige piramide die opgaande gangen heeft en kamers boven de grond. Verder zijn ze allemaal zoals we van de week die ene van Teti gezien hebben. Gang naar beneden en dan ben je onder de grond of op het precies aardse niveau. Dat kan ook. Het is de enige met een gangenstelsel naar boven. Maar goed, de ingang loopt dus gewoon naar beneden. Daarna is een opgaande gang. Maar die gang was afgesloten met een reusachtig granit. Nee, dit is de ingang. Dit is de ingaande gang, hier zo. En dan komt hier de opgaande gang. Die afgesloten was met een... Nee, is met een groot granietblok. Hè? Ja, kan je zien, want je moet er omheen, heb ik begrepen. Ik ben er ook nog niet in geweest. Dus, maar daar moet men omheen om erin te komen. Het is gewoon dicht geweest. Heeft geen enkel praktisch nut gediend, maar wel een typologische. De opgaande weg is een onmogelijke weg, tenzij iemand hem voor je opent. Je weet wel, sesam, open nu. Maar dat is ook weer een ander verhaal.
Ja. Hoe hebben we zijn eigenlijk de piramide ingegaan. Maar waarom komen we dan precies daar in die gang uit?
Dat is gokken.
Ja, maar dat is...
Nee, ze hebben gerommeld. Er is veel ingebroken in de piramide. Ze zijn aan de noordkant ingebroken. Ik meen min of meer in het midden. Ja. En zijn ze gewoon recht naar het midden gegaan.
Het is wel precies in het midden.
Nee, het ligt uit het midden, die gang. Maar ze hoorden, toen ze aan het hakken waren, ergens anders iets vallen door het hakken. Dus die richting opgehakt, dat weggetje gaan wij dus ook in. Want we gaan niet door de echte ingang, we gaan door de inbraakingang.
Okay.
Zie? Zo zijn ze erin gekomen, in terecht gekomen. Je hebt dus de naar beneden lopende gang, de uitbeelding van hoe het nou eenmaal met de mensheid ervoor staat. Je hebt dan een opgaande gang met die granieten blok erin. En de typologische verklaring is van oudsher. Dat moet een beeld zijn van de uittocht uit Egypte. Maar ik denk dat het een misverstand is om het slechts in verband te brengen met de uittocht uit Egypte. Wat immers ook, weet je wel, onmogelijk op de gaande weg naar Canaan. Trokken op naar Canaan, weet je wel nog. En dat was eigenlijk onmogelijk. Toen moest de Heer aan te pas komen. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat dat niet zo smal zou nemen. De uittocht uit Egypte is gewoon een beeld van wedergeboorte. Is een beeld van het werk Gods, hoe God de mens, de zondaar redt uit de dood en redt van de macht der zonde en wat er allemaal wezen mag. Dat is de uittocht uit Egypte ook, maar dat is net zo goed de zondvloed onder Noach en het is net zo goed de intocht in Canaan onder Jozua en wat er maar wezen mag. Ik denk dat het een fout is om er een chronologisch schema in te willen zien. Dus als je dat nou loslaat, dan vind je in de opgaande weg gewoon de weg van verlossing als zodanig. Die leidt tot een horizontale gang naar een kamer die genoemd wordt de koninginnenkamer om een of andere reden. Ik denk dat dat een uitbeelding is van hoe verlossing tot stand komt en hoe een nieuwe aarde tot stand komt en hoe een verlost mens op de nieuwe aarde zal wonen. Het horizontale vlak. Daarna is er een opgaande galerij. Ik denk dat die wel degelijk een uitbeelding is van het werk Gods in onze dagen, de roeping van de gemeente. Die immers als uitzondering op alle anderen een hemelse bestemming heeft. En die komt dan uit in de hoge kamer. En dat wordt dan de koningskamer genoemd. Ik denk dat het niet zo verkeerd is. Je zou bij die bovenste kamer bijvoorbeeld de term gemeente kunnen zetten. En bij die middelste kamer dan, de koninginnenkamer, de term Israël. En de volkeren, alstublieft. Want dat is waar het, dat weet u, hè? De gemeente uit onze dagen vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente vervult een uitzonderingspositie. Mensen die behouden worden, werden of zullen worden, gaan niet naar de hemel, gaan of de duizend jaar in, of ze zullen leven op een nieuwe aarde. Dat is niet de hemel, dat is een nieuwe aarde. Alleen de gemeente uit onze dagen krijgt een hogere bestemming, namelijk in de hemel. En men zou hiernamaals en hemel niet met elkaar verwarren. Dat is een noodlottig misverstand. Maar goed, dat is nou de tijd niet om daar verder op in te gaan. Meestal is het toch wel bekend, denk ik. Maar het gaat er maar om dat je in die gangen wel degelijk, ook zonder chronologisch schema en zonder exacte meting, wel degelijk het werk Gods kunt herkennen. Ik heb niet voor alle details een verklaring, maar boeiend genoeg om ermee bezig te zijn, lijkt mij. Dat het op een of andere wijze uitdrukking geeft aan het werk Gods, dat voor de wereld verborgen is, lijkt me een duidelijke zaak. De buitenkant van de piramide doet dat al. Ik zou niet weten waarom de binnenkant van de piramide dat ook niet zou doen. Alleen is iets ingewikkelder.
Zijn de gangen naar boven toe wel oorspronkelijk of zijn die in de tijd van de farao erin gehakt?
Er is één gang waarvan men niet zeker weet of die oorspronkelijk is. En dat is de verbinding vanaf het begin van de grote galerij hier naar beneden naar de afdalende gang. Daar is men niet zeker van. Het schijnt dat stukken wel origineel zijn, andere stukken niet. Maar die worden gewoon nog niet betrokken in een verdere beschouwing. Dat is heel twijfelachtig. Verder, natuurlijk, zou ik bijna vergeten te zeggen. Toen de piramide geopend werd en ingebroken werd en men die gangen onderzocht, vond men in heel de piramide niks. In alle drie de piramiden is trouwens geen inscriptie te vinden. Het is helemaal absoluut niks. Voor zover het een boodschap behelst, bevat, moet het de boodschap zijn in de vormgeving. Waarom niet? Hieroglyphen is ook eigenlijk nauwelijks anders dan vormgeving en draagt een boot. Maakt me niks uit. Verder, het enige voorwerp wat gevonden is, moet nog te zien zijn. Dat is de sarcofaag in de bovenste kamer. Die er nooit ingebracht kan zijn. Die moeten dus bij de bouw ingezet zijn al. De sarcofaag bovenin, waarvan men zegt dat de deksel gestolen is. En waarvan men dus zegt dat die deksel bezet was met edelstenen, goud en zilver. En daarom is hij gestolen. Maar het is gewoon onzin. Men kent het bestaan niet. Men heeft hem nooit geconstateerd. En bij de eerste inbraak in de piramide, wanneer het maar was, 800 zoveel, weet jij er nog uit je hoofd? Kalif, weet je veel. Toen is er ook niks gevonden. Er is gewoon geen deksel. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. Er is geen mummie, er is geen deksel, er is niks. Er is een open graf. Dus een open kist, een open graf. Het is een beeld van opstanding, uiteraard. Dat is de piramide aan de buitenkant. Lees het maar na. Lees maar gewoon boeken over Egyptologie of over de piramide. En je zult erin tegenkomen dat de piramide uitdrukking moet geven aan opstand, herrijzing, reïncarnatie, wedergeboorte, verlossing. Kan niet schelen, wij geven er onze eigen betekenis aan en gebruiken dezelfde woorden. Behalve reïncarnatie dan, uiteraard. Hè. Want we maken niet de fout van Nicodemus. Hè. Goed. Nou, maar een open graf, dat is het. Opstanding, dat is wat het uitdrukt. En voor de rest moet je dus daarover niks wijs laten maken. Nou nog even, nu we hier toch zitten, want ik weet niet hoeveel kansen we nog krijgen. De Sphinx heb ik al gezegd. Als er iets ouder is dan Adam, dan is het in elk geval de Sphinx. En voor mij, is mij enig bekende bouwwerk op aarde dat ouder is dan deze wereld. En dat stamt dus uit de vorige wereld. Er zijn meer dingen die daarvoor in aanmerking komen. Maar het heeft niet zoveel zin daarover te spreken. Want de Sphinx ben ik vrij zeker. Omdat ik langs andere weg al lang tot dat vermoeden gekomen was. Maar over de betekenis van de Sphinx, er wordt heel moeilijk gedaan over Osiris en Orion enzovoort. Ik beloof je, als we onderweg nog een keer tijd hebben, dan vertel ik u wel eens wat in de bus even gauw over dat soort zaken. Mijn in ieder geval de betekenis van de Sphinx is een heel eenvoudige. Namelijk, honderden kilometers naar het zuiden is de tempel van Dendera. In een van de bijgebouwen van die tempel bevond zich een koepel met daarin de hemel, de sterrenhemel afgebeeld. De tekens van de dierenriem namelijk. Je kunt ze bekijken in het Louvre, heb ik begrepen, want Napoleon heeft het wel gejat in de tijd. Maar daarop werd de dierenriem afgebeeld. Overigens de sterrenkaart die ik in het verleden uitgereikt heb, die is daaraan ontleend, aan die tempel van Dendera hier. En tussen de leeuw en de maagd, aan die hemel daar, tussen de leeuw en maagd is een Sphinx afgebeeld. En als u het mij vraagt, de Sphinx zegt dus gewoon dat men de dierenriem zou lezen te beginnen bij de maagd. Wat is een vrouwtje, ongeacht de baard. Je hebt gisteren Hatshepsut, Queen Hatshepsut gezien in het museum. Met een baard, zoals de baard van de Sphinx, die eraf gevallen is, helemaal niet zeggen, wil zeggen dat het een mannetje was. Het was een vrouwtje. Het is de maagd en de leeuw aan elkaar verbonden. Het wil zeggen dat men de dierenriem, de baan van de zon, moet lezen vanaf de maagd en dan tot aan de leeuw. En de connectie met de dierenriem is duidelijk, want de Sphinx is gebouwd parallel aan de ecliptica, de baan van de zon enzovoorts. Dat wil zeggen, het wijst allemaal op Christus. Wiens loopbaan, carrière, hoe zeggen ze iets, begint bij de maagd die dan zwanger wordt en een zoon baart. Dat allemaal aan de sterren ook geschreven. En het eindigt met de leeuw. Onderweg kom je ook inderdaad ergens Orion tegen, wat tegenwoordig zo populair is. Maar Orion is gewoon een Aaron. Orion is de brenger van het licht. Vandaar de combinatie met de piramide. Dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Orion, or is licht in het Hebreeuws. Orion is de brenger van het licht. Maar in het algemeen Orion wordt afgebeeld als een herder. Namelijk de goede herder. En ik zeg al jarenlang, de herder is gewoon hetzelfde als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarvan Aaron een type was. En dus toch Orion, de brenger van het licht. enzovoorts. Nou goed, laat het maar even wat het is. Men maakt er van alles van, maar we zouden gewoon blijven bij bijbelse gegevens in de eerste plaats. Eenvoudig antieke, klassieke, historisch overgeleverde bijbelse gegevens. En die zeggen gewoon dat piramides, sphinxen, uitbeelding zijn van het werk Gods in onze dagen, vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. Daar zouden we het bij laten. En de vraag is dus nu, wat dit kost, wat hier achter mij staat. Maar, en wat wij nu afspreken.
Zeg maar, we gaan zo gezellig naar binnen, denk ik.
Het was in de 30er dan wel 40er jaren dat een Amerikaanse zonderschoolleraar met de naam Edgar Cayce bekend werd. Cayce, C-A-Y-C-E. Niet duplicase, maar een andere case. Edgar Cayce. Die man die kon zichzelf in trance brengen. Dan was hij dus compleet buiten bewust. Dit is occult, dus dat kunnen we niet uitzenden voor de eeuw. Geen camera. En als hij dan in trance was en helemaal weg was, dan praatte hij een heel eind weg. En daarna wist hij niet meer wat hij gezegd had. Maar daarom was er een stenograaf bij die dan opschreef wat hij allemaal zei. Zo heeft de man iets van 1000, 1500 lezingen gegeven. Lezingen van Edgar Cayce. En allemaal zwart op papier te verkrijgen, zelfs op één cd-rom. Die heb ik niet, maar die is er wel. En daarin vertelt de man van alles. Uiteraard onder demonische invloed. En u weet waar de demonen vandaan komen oorspronkelijk. Heb ik al jaren geleden al uitgelegd. Demonen zijn de geesten van mensen die leefden in de oude wereld. In Atlantis dus. Cayce beweerde dat hij een reïncarnatie was van Ra'ta. En Ra'ta zou een priester geweest zijn, een van de laatste priesters geweest zijn van Atlantis. En dus van die oude wereld. En in zijn dagen zou men hier in ieder geval die Sphinx gebouwd hebben. Piramide weet ik niet, dat is nog steeds niet een duidelijke zaak. Maar in zijn dagen zou men hier die Sphinx gebouwd hebben. De bedoeling was dat daarin bepaalde kennis zou vastgelegd worden. In ieder geval hij zou fungeren als een monument voor degene die later zouden leven enzovoort. Dat is het idee. En een van de bijzonderheden was dan dat Edgar Cayce beweerde, en de man is in 1945 overleden overigens, maar hij beweerde dat ergens onder het plateau van Gizeh, en de gedachte is soms onder en tussen de poten van de Sphinx, of soms tussen de Sphinx en de Nijl, dat is hier vlakbij overigens, hier de helling over naar beneden, dat daar een kamer zou gemaakt zijn waarin men allerlei verslagen, dat is het Nederlandse woord wat gebruikt wordt, verslagen zou hebben opgeslagen. Verslagen over die oude wereld dus. En de kamer wordt genoemd de Kamer der Verslagen. En sinds die tijd heeft men van alles in het werk gesteld vanuit Edgar Cayce. En na zijn overlijden door de Edgar Cayce Foundation, die bestaat vandaag nog. Heeft een universiteit en meditatiecentrum, weet ik veel allemaal, in Amerika. Maar die Edgar Cayce Foundation heeft van alles in het werk gesteld sindsdien om onderzoek te verrichten in dit gebied hier. En soms ook kregen ze daar gelegenheid voor, soms ook weer niet. Maar het zal duidelijk zijn dat ze in het bijzonder gezocht hebben naar het bestaan van die kamer hieronder. Het laatste wat ik ervan gehoord heb is dat men in 1993, meen ik, via allerlei metingen tot de gevolgtrekking gekomen is dat hier inderdaad een kamer zou zijn. Afmetingen worden zelfs ook genoemd, een rechthoekige kamer. In de natuur bestaat zoiets niet, zeggen ze, dus het moeten mensenhanden of zoiets gebouwd zijn. Maar direct nadat dat bekend werd, werd weer, zoals het gebruikelijk is, werd het nadere onderzoek werd stopgezet. Mensen werden van het erf afgejaagd en al dat soort dingen meer. Niettemin, sindsdien doet het verhaal de omloop, ik heb het van vele kanten gehoord, dat men hier een kamer ontdekt zou hebben. Dat is dus niet waar, men heeft alleen aanwijzingen dat er misschien zo'n ding is. Maar die aanwijzingen had men al via Edgar Cayce. Dus men zocht gewoon naar iets waarvan men eigenlijk geloofde dat het er zou zijn. Maar die aanwijzingen zijn er inmiddels wel. Maar gelegenheid om verder onderzoek te doen wordt vanuit Egypte zelf niet gegeven. Maar Cayce heeft gezegd dat in het laatste kwart van de 20e eeuw die kamer die hij dan in zijn trans voorzei, dat die ontdekt zou worden en dat die voor het einde van de 20e eeuw zou worden geopend. Het zal duidelijk zijn dat die hele Edgar Cayce Foundation natuurlijk in al zijn streven onderdeel uitmaakt van wat wij gemakshalve samenvatten als een New Age beweging. En de New Age beweging heeft daar uiteraard allerlei belangen bij. Inmiddels is het zo dat een belangrijk deel van de New Age beweging inderdaad de piramiden hier claimt. Want die New Age beweging beweert immers dat dat de mensheid onderweg is van een hele oude beschaving naar een hogere fase van de evolutie en al dat soort dingen meer. En men heeft de piramide al lang als embleem gekozen, inclusief de dolfijn enzovoorts. Maar zoals ik altijd zeg, dat is weer een ander verhaal. Vandaag dus maar even niet. Maar die New Age beweging, die verkondigd tegenwoordig. Er is zo'n kamer ontdekt en bij de eeuwwisseling aanstaande, dus in het jaar, bij de aanvang van het jaar 2000, eind 1999, zou die kamer dan geopend worden. En men vertelt ook al dat er zich daarin dan documenten zouden bevinden enzovoorts. Of het waar is, ik zeg met grote nadruk, daar is geen enkel bewijs voor. Maar persoonlijk acht ik het uiteraard helemaal niet onmogelijk. En de gedachte van van Cayce en zijn aanhangers, dat namelijk deze plaats stamt van Atlantis, of hoe je het maar noemen moet, dat lijkt mij persoonlijk een duidelijke zaak. Iets aardigs is, maar dat kunnen wij toch niet controleren. Er staat hier tussen de poten van de Sphinx een ster. Onze gids heeft daar al over verteld. En die steen met inscriptie, dat is een ster. Die ster is opgericht door Toetmozes IV, wanneer die dan ook maar leefde, want ik durf al lang geen jaartallen meer te noemen natuurlijk. Maar onder zijn leiding heeft men in de tijd die Sphinx helemaal uitgegraven en hersteld, want het schijnt al vele malen gerenoveerd geweest te zijn. Maar op die stijlen staat gewoon zwart op wit dat dit de plaats is van de eerste tijd. De plaats van Zeptepi, of hoe ze dat maar uitspreken.